Goedemorgen, broeders en zusters, in het voor mij bekende Uithoorn. Bert, ik wil jou heel bijzonder bedanken voor het prachtige lied. Liederen, moet ik eigenlijk zeggen. Maar als je het niet erg vindt, het laatste even het meest aangesproken. Want ik herinner me niet zo heel veel van mijn ouderlijk huis. En al helemaal niet van de slaapkamer van mijn vader en moeder. Maar één ding weet ik wel. Boven hun bed hing een plankje. En op dat plankje stond: in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. En toen dacht ik, wat is dit eigenlijk een prachtige inleiding voor de woordverkondiging die ik vanmorgen in uw midden wil hebben. Want vertrouwen betekent ook verwachtingsvol uitzien. En op deze tweede zondag van Advent wil ik graag een vers met u lezen wat uitgangspunt is voor de woordverkondiging. En u vindt dat in Hebreeën 10, vers 37. Hebreeën 10, en daarvan het 37ste vers. En daar luidt het woord van God aldus. Hebreeën 10, vers 37. Want nog een korte tijd. En hij die komt, zal er zijn en niet op zich laten wachten. En aan de hand van dit vers wil ik u vanmorgen een vraag voorleggen. En die dient u in uw hart voor het aangezicht van God te beantwoorden. En de vraag luidt als volgt. Bent u, ben ik, een ware Adventschristen? Tijdens de voorbereiding van deze woordverkondiging over het thema bent u een ware Adventschristen, las ik boven een artikel deze uitspraak. In de dagen van Advent denken wij aan de geboorte van Jezus, maar ook aan de toekomst, want de toekomst is gaande. Dan moest ik opeens denken aan wat ik jaren geleden meemaakte toen ik in een gemeente in Zutphen sprak. Het was begin januari en er kwam een zuster naar me toe en ze zei: broeder Havenkamp, ik wil u graag iets moois vertellen. Ik zei: nou, daar ben ik altijd voor in. Toen zei ze: ik heb vorige week al mijn kerst- en adventspulletjes opgeruimd op één ding na, zei ze. Ik zei: dan moet ik natuurlijk vragen wat dat ene ding is. Ja, dat had ik goed begrepen. Ik zei: zuster, wat is dat ene ding dan? Ze zei: ik heb mijn adventster laten hangen. En die blijft van nu af aan altijd in mijn huis hangen. Maar mijn hele buurt begint zich ermee te bemoeien. Want ze zeggen allemaal: die adventster, die heb je nog niet opgeruimd en al die andere spulletjes wel. Ze zegt, en dan ben ik in de gelegenheid om hen heel eenvoudig te vertellen dat ik een adventschristen ben. Dat ik niet meer uitzie naar de eerste komst van de Heer Jezus, maar naar zijn definitieve komst. Ik vond dat prachtig. Ik ben er nooit toegekomen trouwens om er zelf een voor het raam te hangen, maar dat komt omdat we daar een menorah hebben staan. En dat is ook een prachtig beeld om te laten zien dat God zorgt voor ook al zijn kinderen. Waarom is dat zo belangrijk, dat u en ik ware Adventschristenen zijn, zeker in deze tijd? Omdat ik in de Bijbel ontdek dat het verwachten van de Heer Jezus Christus voor ons als gemeente de motor is voor een geheiligd leven dicht bij Hem, waar Bert zoiets moois van in dat eerste lied heeft gezongen. En zeg nou zelf, als je nou iets of iemand verwacht, dan geeft dat altijd een zekere spanning, toch? Spanning die groter wordt naarmate het te verwachten object of de te verwachten persoon belangrijk voor je is. Want hebben de kinderen in de afgelopen week niet verwachtingsvol uitgezien? Ze hebben er zelfs gezongen. Vol verwachting klopt mijn hart. En door de spanning vergaten ze dat ze voor de centrale verwarming zaten te zingen. Omdat onze huizen tegenwoordig niet echt meer een kachel hebben met een schoorsteen. Vraag het aan jonge mensen die zich opmaken voor een huwelijk. Naarmate die dag dichterbij komt, stijgt de spanning. Toen ik trouwde met mijn eerste vrouw, toen kreeg ik uitslag 3 dagen voor de trouwerij. En ik mocht ook niet naar school, want ik kon de kinderen besmetten. Ik zat helemaal onder de rode pukkeltjes. En ik zei, dokter, ik kan toch wel trouwen? Ja hoor, dan is het wel weg over 3 dagen. Over spanning gesproken. En hoe is dat met een vrouw die te horen krijgt dat ze in verwachting is? Als het goed is, zie je dan een patroon in haar leven waarin ze helemaal toeleeft naar die dag en daar alles voor in gereedheid brengt om kindje wat verwacht wordt, om dat verwachtingsvol te ontvangen. Maar aan de andere kant heeft verwachting ook iets ontmoedigends. Want het is namelijk een combinatie van ver en van wachten samen. Je wacht op iets wat nog ver kan zijn, wat nog een poosje kan duren. En dan is het gevaar zo groot dat je weer laat beheersen door de dingen van alle dag. Dat je je bezighoudt met dat wat de wereld om je heen te bieden heeft. En dan is namelijk de vraag die de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling hier op aarde al stelde heel relevant. Als hij in Lucas 18 vers 8 zegt, ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen, maar zal de Zoon des Mensen als hij komt wel het geloof op de aarde vinden. Ik had ooit eens het voorrecht om in een dienst voor jongeren op de eerste Adventszondag te spreken in Heerde. En ze hadden mij gevraagd, en voor onderwijzer is zo'n vraag ook niet vreemd, ze hadden mij gevraagd of ik de kinderen daar ook bij wilde betrekken. Nou, dat heb ik gedaan, maar ik kwam van een koude kermis thuis. Want toen ik tegen de kinderen zei, jullie kunnen mij vast wel vertellen wat Advent betekent, was het doodstil. Op de voorste rij zat een jongetje die in mijn ogen een kopie was van Dick Trom. Hij keek ook zo ondeugend. Hij zat ingeklemd tussen zijn vader aan de ene kant en zijn opa en oma aan de andere kant. En ik zei hoopvol tegen hem, jij kunt mij vast wel vertellen wat Advent betekent. Het was even stil en toen zei hij, ik weet het niet. Maar goed, je laat je natuurlijk niet door zo'n antwoord uit het veld slaan. Dus ik zei, misschien kun je het even aan je vader of aan opa en oma vragen wat Advent betekent. Nou, dat had ik beter helemaal niet kunnen doen. Want het was even stil en hij zei, die bin niet zo slim. Ja, dat zou je kind maar wezen, hè. Achter hem zat een oudere zuster. En die kreeg medelijden met hem en die tikte hem op de schouder. Had ze beter ook niet kunnen doen. Want ze zei, zeg maar tegen broeder Havenkamp dat het verwachting betekent. Hij draaide zich brusk om en zei, hier vraagt het aan min en niet aan jou. Nou. Nu weet u misschien dat in Engeland en in Amerika, Engels sprekende landen, de kaarsen van Advent vaak een naam hebben gekregen. Hope, joy, peace, love. En dan op de eerste kerstdag wordt een grote kaars aangestoken waarop staat Christ. Maar ik wil u vanmorgen graag een moment bepalen bij vier advents die in de Bijbel besproken worden. Twee daarvan zijn al in vervulling gegaan en twee nog niet. Nou, die eerste advent, die herdenken we in deze weken als we als gemeente van Christus bij elkaar komen. Dat is de komst van de Immanuel, de God met ons. En ik lees in Galaten 4, vers 4, een prachtige tekst daarover. In Galaten 4, vers 4 staat: maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Het was me eigenlijk nog nooit zo opgevallen, maar hier staat zo nadrukkelijk dat dus God zijn Zoon geboren deed worden... in de volheid van de tijd. Dus dat betekent dat God de regie heeft gehad, dat de Heer Jezus geboren werd in een tijd waarop ook de verkondiging van het evangelie grote voortgang kon hebben. Daar was het beslissende moment voor aangebroken. En ook Paulus schrijft daarover in 2 Korinthe 6 vers 2, als hij zegt: zie, nu is het de tijd des welbehagens, zie. En als de Bijbel dat zegt, moet je er altijd aandachtig naar kijken. Nu is het de tijd des heils. En weet u waar dat heil nou in gelegen is? Als je die tekst uit Galaten 4 vers 4 leest, dan gaat hij nog even verder. Want dan staat er achter in vers 5, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dat vrijkopen van de zonde, dat was toen, broeders en zusters, maar ook nu in deze tijd meer dan nodig. En we hebben net zo'n prachtig stukje aan het begin van de dienst te horen gekregen uit Jesaja 9... Als je dan doorleest in dat schitterende Bijbelboek, het Evangelie van het Oude Testament, dan lezen we in Jesaja 59 vers 12, hoe ernstig de toestand, hoe treurig de toestand was, waaruit toen de mensen, maar ook hier en nu, vrijgekocht moesten worden. Want dan staat er in Jesaja 59 vers 12, want onze overtredingen zijn vele voor u. En onze zonden getuigen tegen ons. En daarom kwam de Heer Jezus Christus, zegt Paulus in de Galatenbrief, in de volheid van de tijd om uw en mijn zonden weg te nemen. En de apostel der liefde, die ook zo vol was van die geestdriftige liefde van God de Vader, die schrijft in 1 Johannes 2 vers 2, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. En daarom hebt u een opdracht binnenkort. Om dat heel uit Hoorn en omgeving te laten weten en om ze uit te nodigen om samen met u die eerste uitkomst van de eerste advent te vieren. Dat brengt mij bij een volgende adventsboodschap die ook uitgekomen is en die vinden we in het hele Pinkster gebeuren. Vroeger dacht ik altijd, wat moet dat een moeilijk moment geweest zijn voor de discipelen. Toen ze daar op de Olijfberg stonden en voor hun ogen hun heiland zagen vertrekken richting de hemel. Maar als je dan leest wat er staat aan het eind van het Bijbelboek Lucas, dan is daar helemaal geen sprake van. Want dan staat er dat ze met blijdschap terugkeerden vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem en waarschijnlijk in die bovenzaal zijn samengekomen. En wat deden ze daar? Ik vind dat zo'n mooi getuigenis voor elke gemeente van Jezus Christus. En ik hoop dat dat ook voor u geldt. Dat ze tot de uitstorting van de Heilige Geest volhardend, eendrachtig, verwachtingsvol baden om de komst van de Heilige Geest. Weet je wat ik zo mooi vind aan dat stukje? Is dat woordje eendrachtig. Want weet je waar die discipelen voor die tijd mee bezig waren? Nog met hun eigen ik. Er was eigenlijk één vraag die hen steeds bezig hield. En is, als de Heer Jezus nou zijn rijk gaat stichten. Welke functie hebben wij daarin? Nou, Judas die wist het wel. Maar weet je wie het ook wisten? Johannes en Jacobus. En die hadden hun moeder naar de Heer Jezus gestuurd om aan hem te vragen, als u nou straks de leiding gaat nemen over deze wereld, mag mijn ene zoon dan aan uw rechterhand zitten en de andere aan uw linkerhand. Tjonge, wat waren de andere discipelen boos toen ze daar lucht van kregen. Misschien nog wel het meest, omdat ze zelf niet op dat idee gekomen waren. En wat zie je nou? In die verwachtingsvolle tijd tot de uitstorting van de Heilige Geest zijn ze eendrachtig, volhardend in het gebed. Zoals wij ook in het strijdperk van dit leven nu dienen te zijn. Volhardend bidden om de komst van de Heilige Geest. En dan is het zo prachtig dat het woord van God zegt dat elk mens die de naam van de Heer aanroept niet alleen gered wordt en aan de gemeente wordt toegevoegd, maar ook de Heilige Geest in zijn of haar leven ontvangt. Voor mij is daar in de tekst uit Efeze 1 vers 13 leidinggevend. Ik zal hem u voorlezen. Efeze 1 vers 13. In hem, en nou hoop ik echt dat als ik het woordje u leest, dat u dat gewoon betrekt door uw eigen naam in te vullen. In hem bent ook u, Efeze 1 vers 13, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, en wat staat er dan? In hem bent u ook, toen u tot het geloof kwam, en wat staat er dan? Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En ik hoop zo van ganser harte dat die tweede advent dus ook voor uw leven waarheid is geworden. Dat u daar niet meer op hoeft te wachten, maar dat u voluit kunt zingen, door genade ben ik een kind van God. En als we letten op de tekenen van de tijd, dan is de vraag, hoe lang gaat die genadetijd eigenlijk nog duren? En we leren het de kinderen toch al, heel jong. Stel niet uit, zeg tot hem, wees nu ook mijn Heer. Toen ik hier tussen de wateren door richting Meidrecht reed, kwam mij in vliegende vaart een ziekenauto tegemoet. Nou, als de sirenes te horen zijn en de zwaailichten die zijn te zien, dan is het vaak niet best met degene die daarin ligt. Het staat trouwens ook heel duidelijk aangegeven op de ziekenwagen zelf. Want er staat zo nadrukkelijk, als iemands leven in gevaar is, bel dan 112. Er staat ook een spreuk bij. Welke is dat? Daar red je levens mee. Weet u wat Gods 112 is? Dat is Johannes 1 vers 12. Dat is ook 112. En wat staat daar? Doch allen die hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven om een kind van God te zijn. Dus die eerste advent, Want de komst van de Immanuel is verleden tijd. En dat hoef je dus niet meer te verwachten. De komst van de Heilige Geest voor de gemeente is geen verleden tijd meer. Kan nog wel verleden tijd zijn in een van onze levens als je je leven nog niet hebt toevertrouwd aan die Heer en Heiland. De derde advent is iets waar die zuster mij met haar adventster aan herinnerde. Ik zie uit naar de komst van de Heer Jezus voor de gemeente. En dat betreft dus de opname van de gemeente. De schrift leert mij op tal van plaatsen, maar met name in 1 Korinthe 15 en in 1 Thessalonicenzen 4, dat de Heer Jezus weerkomt om degene die in hem geloven en tot zijn gemeente behoren, naar het vaderhuis te halen. Zoek eens met mij op Filippenzen 3, vers 20 en 21. Filippenzen 3, vers 20 en 21, daar staat, en dat mag u dan door genade weten als u een kind van God bent, want wij, gelovigen dus, zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser, wat? Verwachten. En dan staat er zoiets moois achter, hè? Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt, kunt je haast niet voorstellen, hè? Aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Wat een grootse gedachte, vindt u niet? Dat het woord van God zegt dat wij hem gelijk zullen zijn. Nee, dan moet je niet naar jezelf kijken. Dan moet je niet naar je verleden kijken. Maar dan moet je kijken wat je door genade bent geworden in hem. En als u daar ooit aan twijfelt, of u zit daar een beetje mee in uw geloofsleven, ga dan gewoon eens lezen wat er staat in het prachtige Bijbelboek wat Paulus geschreven heeft aan de Efeziërs. En zet overal waar staat in hem en in Christus een streepje onder. Dan zult u ontdekken hoe onvoorstelbaar rijk u door genade bent geworden. Toen ik de woordverkondiging begon, heb ik de vraag gesteld: bent u een ware adventschristen? Maar ik wil daar een vraag aan vastkoppelen. Op weg naar de opname van de gemeente. Gelooft u daar ook in? Gelooft u in de opname van de gemeente? Laat ik duidelijk zijn, ik doe dat wel. En misschien kunt u het vanaf uw zitplaats niet zien, maar om die reden draag ik ook een speldje. En om een gesprek aan te gaan met mensen om te evangeliseren, ga ik vaak zo staan. En dan kijken ze ongemerkt naar dat speldje. Weet je wat daarop staat? Dat is een bazuin. En daar staan twee woorden bij. Perhaps today. Misschien vandaag. Nou, zeker als je zo gaat staan. Hè? Wat heeft u daar een bijzonder speldje? Nou, dan kan ik gelijk uitleggen waar ik in geloof. Dan weet ik wat ik zo jammer vind. Ik zal maar heel eerlijk zeggen. Er zijn vandaag de dag zoveel mensen die trouw de gemeente bezoeken, maar die daar niet in geloven. En ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb daar moeite mee. En laat me dat uitleggen waar die moeite en die pijn voor mij dan ligt. Als je de 3 brieven van Paulus, de 13 brieven, sorry, die Paulus heeft geschreven in het Nieuwe Testament, gaat doorlezen, dan ontdek je dat hij twee keer iets schrijft over het avondmaal. 13 maal over de doop. Maar over de komst van de Heere voor zijn kinderen schrijft hij maar liefst 50 keer. Zou dat dan niet een hoofdthema moeten zijn in de woordverkondiging in de gemeente van Christus? Nu ga ik ervan uit in deze dienst, en anders raad ik u aan om dat schriftgedeelte eens uitvoerig te lezen, dat u allemaal wel weet wat er staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18. Dat is dat gedeelte wat gaat over de opname van de gemeente. En weet u wat voor mij dan leidinggevend is? Dit. Vers 15. U viert regelmatig avondmaal hier in de gemeente. En de meeste broeders die de leiding hebben van de avondmaalstafel, lezen dan iets uit 1 Korinthe 11. En waar begint dan dat gedeelte mee wat ze lezen? Dat Paulus zegt, dit zeg ik u met een woord van de Heere. Het is een woord van de Heere. En wat staat er nou in 1 Thessalonicenzen 4 vers 15? Daar zegt Paulus nadrukkelijk, dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Maar dat betekent dan toch, broeders en zusters, dat je dat als gelovige niet zomaar naast je neer mag leggen. Als Jezus Christus, je hebt dat op de kaart kunnen lezen en kunnen horen aan het begin van de dienst, zegt ik ben de weg en de waarheid en het leven, dan moet je dat woord dat dus ook voor waarheid aannemen. Stel je nou eens voor dat hier in de dienst iemand zit die hier wel trouw komt, maar die nog nooit echt zijn hart, zijn leven aan de Heer Jezus heeft gegeven. En die komt, en dan hoop je natuurlijk als voorganger, als spreker altijd, dat iemand dat woord van God zo in zijn hart gaat aansluiten, dat er feest kan zijn in de hemel. Nou, stel je nou eens voor dat zo iemand hier in de gemeente zit. Ik kom tot de conclusie, de Heer Jezus is ook voor mij zonde gestorven. Ik wil hem voortaan gaan dienen. En je neemt hem in het geloof aan. Gewoon in de stilte van je hart zoals we net gezongen hebben. Op de plaats waar je zit. Dan kan het zijn dat door die daad waarheid wordt wat er staat in Romeinen 11 vers 25. Dat het getal van de heidenen vol is. Merk jij daar wat van op je stoel als je je hart aan de Heer Jezus geeft? Nee. Maar op datzelfde moment, broeders, zusters, komt de hemel in beweging. En is het alsof God dan zegt, en dan zeg ik het even in het Engels, want ik heb daar thuis zo'n mooi plaatje van, waar ik vaak naar kijk. Son, go and get my children. Zoon, ga mijn kinderen ophalen, zodat ze nu voor eeuwig thuis zijn. Sommige mensen zetten dat op de rouwkaart van hun geliefde. Bevorderd tot heerlijkheid. Onze Heer Jezus Christus laat 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 ons dan zien. Onze Heer Jezus Christus verlaat dan de hemel. En de aartsengel zal een oorverdovende stem weer klinken en de laatste bazuin van God klinkt. Dan zit de Heer Jezus even niet langer aan de rechterhand van de Vader, maar hij verlaat de hemel, opdat wij zullen zijn waar hij is. En dan zegt 1 Korinthe 15, zoekt u dat ook maar even op, 1 Korinthe 15 vers 51 en 52 dit. 1 Korinthe 15 vers 51 en 52 laat ons weten dat dat in een oogwenk, als je knippert met je ogen, dat dat voorbij is. Maar let op wat Paulus begint te zeggen. Hij zegt, zie, ik vertel u een geheimenis. Dus het was voor die tijd niet bekend. Ook niet bij de andere discipelen. Het is aan Paulus gegeven om deze hoopvolle boodschap de gemeente van Jezus Christus in te brengen. 1 Korinthe 15 vers 51 en 52. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Maar wij zullen allen veranderd worden. En wat staat er dan? In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken. En de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Dus bij de volgende oogopslag, kijk je als gelovige in het gezicht van je Heer en Heiland Jezus Christus. In een ogenblik ben je veranderd. Je vernederde lichaam is nu veranderd in een verheerlijk lichaam. Je beschikt dan over een onvergankelijk, zondeloos eeuwigheidslichaam. Geschikt voor de oneindige vreugde van het eeuwige leven en de aanwezigheid van God. Je redder en zaligmaker leidt je door de geopende hemelpoorten in het Vaderhuis. Nog geen seconde geleden was je op aarde. En nu, dan zijn er eigenlijk wel woorden die kunnen beschrijven waar je nu terechtkomt en waar je nu bevindt. Dan pas begint je echte leven. Dat eeuwige leven. Wat hier en nu al door de belofte van Christus in je leven aanwezig is. En nu ga je exact ervaren. Mijn echte leven, dat is begonnen. De hemel is zoveel prachtiger. En adembenemende, fascinerende, gevarieerder en levendiger dan je ooit gedacht had. En je voelt het meteen. Je bent thuisgekomen. Voor eeuwig bij je geliefde Heer. Wat heerlijk als je bij het graf van je geliefde hebt gestaan, die in het geloof is gestorven. Er is een weerzien bij hem. En Petrus heeft daar ook iets moois over geschreven. Die schrijft, luistert u maar even, die schrijft in 2 Petrus 3 vers 12, hoe wij tot die tijd dienen te leven in heilige wandel en godsvrucht. En daar zegt hij dit, namelijk vol verwachting ons spoedende naar de komst van de dag God. Wij worden niet alleen aangespoord om de komst van de Heere te verwachten, maar ons er zelfs naar te spoeden. Ziet u, dat is eigenlijk een dubbele uitleg. Je hart moet er zo vol van zijn, dat je je er naartoe spoedt. Nou, en als wij ons ergens naartoe spoeden, dan is meestal wel haast geboden. En zeg nou zelf, als je let op alles wat er gaande is in deze wereld, dan kun je toch maar tot één conclusie komen. Deze wereld is op weg naar een hopeloos einde. Maar het woord van God laat ons zien, ook in deze zoveelste adventstijd die wij mogen vieren op weg naar het kerstfeest. Wij zijn op weg naar een eindeloze hoop. En die hoop, broeders en zusters, die doet al ons leed verzachten. Waarom? Nou, des Heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend zoals Jezus is. Dus je zou kunnen denken dat het wachten, het verwachten, passief of onverschillig maakt. Maar Paulus betoogt het tegendeel en Petrus ook. verwachtingsvol je spoedende naar zijn komst. En dat brengt mij bij de vierde advent die ons nog te wachten staat. Dan moet ik met dat woordje ons een beetje voorzichtig zijn. Ik haal dat uit het prachtige stukje wat u ongetwijfeld de komende tijd als kerstkaart gaat ontvangen van een van de mensen waar u kennis aan hebt. Dan sturen ze u die prachtige tekst uit Titus 2 vers 11. En wat staat daar? Dan de zaligmakende genade van God verschenen is. Voor wie? Voor alle mensen. Als je daar geen deel aan hebt, heb je het aan jezelf te danken. Om die reden huilde de Heer Jezus op de Olijfberg. Jeruzalem. Jeruzalem. Uit hoorn, dat de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u als een hen haar kuikens willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Een mens gaat verloren omdat hij niet wil. Dat offer van de Heer Jezus Christus aannemen. En dan staat er zoiets moois in vers 13. Er staat trouwens in vers 12 dat die genade van God die heilbrengend geschenen is, ons ook helpt. In tweeërlei opzicht. Om los te laten dat wat van de wereld is en om aan te doen wat bij dat nieuwe leven met hem past. En dan gaat vers 13 verder. En dan staat daar, terwijl wij verwachten de zalige hoop. Wat is die zalige hoop? Dat is de opname van de gemeente. En dan staat er nog iets achter. En staat erachter. De verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dus tot slot wijst de vierde advent ons op de zichtbare wederkomst van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid. En daar hebben we net al een stukje van gehoord in datgene wat onze broeder aan het begin van de dienst voorlas. Dat uitzicht wacht nog. Maar God is geestdriftig om ook dat openbaar te laten worden. Als zijn zoon zijn voeten gaat zetten op de Olijfberg van waar hij is heen gegaan. Dus die vierde advent, die vindt plaats na de grote verdrukking. In Matthäus 25 vers 31 staat, wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en alle heilige engelen met hem, staat er dan, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En uit de context van dit hele verhaal, wat de Heer Jezus daar houdt, wordt duidelijk dat de troon van zijn heerlijkheid waar zal staan? Ja, in een gedeelte van de wereld waar zoveel strijd over is. Maar God gaat daarin voorzien. Daar zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En vanuit Jeruzalem, wat u een doorn in het oog is van de wereld, om van Israël maar niet te spreken. Maar Jezus komt terug naar deze aarde. En dan zal hij dat duizendjarig vrederijk gaan besturen vanuit Jeruzalem. Broeders, zusters, advent is dus belijden dat God daar en toen in onze duisternis is gekomen. Maar advent is dus ook geloven dat hij ondanks het schijn van het tegendeel dat er allemaal gaande is in deze wereld, nu ook, zoals zo prachtig in dat lied naar voren kwam, dat eerste lied van Bert, in onze donkerheid aanwezig is. En advent is, ik hoop dat u dat vanmorgen begrepen hebt, advent is ook meer. Namelijk uitzien naar het moment dat de volle dag aanbreekt en het duister voorgoed is verdreven. Laten we dat in onze gedachten houden. In de tijd die God ons nog geeft. en er ook naar leven dat wij slechts op doorreis zijn. Dat het mooiste en het beste nog komt. En de trouw van God bestaat hierin dat hij u en mij thuis zal halen. En dat hij ons eeuwig thuis is. Blijft u daarom meezingen. Vol verwachting blijf ik uitzien. Ik hou zo van dat lied. Als ik alleen in de auto zit, kan ik de radio op volle sterkte aanzitten. Als mijn vrouw ernaast zit, mag dat niet. Want dan krijgt ze te veel prikkels in haar hoofd. Maar dan zing ik uit volle borst mee. Mensen die mij tegenkomen zullen wel denken, wat is daarmee aan de hand? Nou, ik blijf wel uitzien op de weg, maar vol verwachting in geestelijke zin naar zijn komst. Weet je wat ik zo jammer vind? Daar heb ik altijd moeite mee om dan naar het laatste couplet ook op te geven. Want weet u met welke regel dat begint? O, soms voel ik een groot verlangen. Maar dat kan toch niet? Dan ben je weer te veel met de dingen van deze wereld. Dus als ik het opgeef, laat ik altijd zingen. Altijd voel ik een groot verlangen. Maar dat vraagt dan wel eerlijkheid of dat zo is. Blijft u meezingen? Blijft u meegetuigen? Want waar begonnen we mee? Nog een korte tijd, broeders, zusters. En hij die komt, zal er zijn. En niet meer op zich laten wachten. Blijf dus waakzaam en houd u daarom vast aan de belofte van zijn wederkomst. En dit is een hoop die u en mij zuivert en ons leidt tot een leven van heiligheid. Maranatha, halleluja. Amen.